Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy.
Wij mogen voor in ieder geval de komende 4 jaar ons nieuwe politiek programma gaan vaststellen. En dat ga ik doen, eigenlijk bijna ceremonieel, hè? Onder hamerslag, onder pollepelslag van deze pollepel die ook natuurlijk een fantastische betekenis heeft gekregen door alle discussieavonden die wij sinds het begin van het nieuwe jaar hebben gevoerd.
Dit is de JOVD en je hoort voorzitter Daphne Lodder. Het was dinsdagavond, afgelopen dinsdagavond, de laatste vergadering van een eindeloze rij vergaderingen over hun nieuwe politieke programma. Dus in de week dat de VVD op zijn kop stond door de stikstofmotie die aangenomen werd, hè, tegen het beleid van Christiane van der Wal. Dus in de week ook dat Sophie Hermans bijna huilde omdat Wilders haar de tassendrager van Rutte noemde. In die week was de JOVD aan het vergaderen over hoe ze de komende 4 jaar denken wat ze vinden.
Petra de Koning, bij mij aan tafel dus. Jij volgde de jongere partij van de VVD, de JOVD, de afgelopen maanden tijdens al die debatavonden, uur na uur, waarin zij dat politiek programma bediscussieerde en uiteindelijk dus ook formuleerde. En in deze aflevering van Haagse Zaken onderzoeken we samen of die jongerenafdeling van de grootste partij van Nederland, ja, de VVD, ook een beetje spiegelt. We gaan het hebben over hun politieke stijl en over de ideeën en of dat ons iets leert over de VVD van de toekomst. En ik wil eerst maar eens even beginnen bij het begin, want hoe kwam jij bij het idee om dit te gaan volgen?
Nou ja, ik volg natuurlijk de VVD. En bij de JOVD zie je de VVD'ers van de toekomst. Dus hoe daar wordt gedacht, dat is hoe dan ook relevant voor de VVD zelf. En ik hoorde dat ze dat nieuwe politieke programma aan het maken waren. Ik hoorde dat ze dat ook anders gingen doen dan andere keren. Ze wilden echt avond na avond daarover gaan discussiëren. Met stellingen en dan erover stemmen. En ik hou van dat soort verhalen. Ik hou ervan om dat dan te zien en die mensen te leren kennen en daar gewoon heel veel tijd in te stoppen. Dit was echt wel heel veel tijd, want ze hebben alles bij elkaar iets van 60, 70 uur vergaderd. Ja, het was echt.
En het was een buitenkantje, want dit gebeurt dus maar 1 keer in de 4 jaar.
Ja, precies. Ja. En ze laten ook normaal gesproken geen journalisten toe, hoor. Het was voor mij, ze maakten een uitzondering.
Vonden ze het spannend?
Ja, vonden ze het spannend, maar ook leuk.
En goed, dan heb je dus een uniek inkijkje gekregen in hoe dat dan gaat. Kun je schetsen, wat voor avonden zijn dat?
Nou, de discussieavonden waren allemaal in hun kantoor hier in Den Haag, aan de Lange Voorhout. Het begon trouwens online, want toen was er nog coronatijd in januari.
Oh ja.
En de bijeenkomsten daarna zaten ze nog op afstand en waren ook nog heel veel mensen online. En het eindigde ermee dat ze allemaal op een kluitje aan het bier drinken waren. En dat is nu.
God, zeg meteen wat over de tekens des tijds, hè? Hoe die steeds meer verschoven.
Precies, ja. Ja, dat kun je echt terugzien aan al die beelden. Nou ja, dat begint dan om 7 uur. Meestal begint het natuurlijk later. Ze lopen de stellingen af. Er wordt gedebatteerd. Ze stemmen. Als het dan onduidelijk is, stemmen ze nog een keer. Dus dat gaat zo een hele avond op aan allerlei soorten stellingen.
Waar moet ik aan denken?
Er was een avond en dan ging het over stellingen als: om krimp te voorkomen moet Nederland actief migranten aantrekken die zich hier willen settelen. Of het moet makkelijker worden om als laag opgeleide arbeidsmigrant naar Nederland te komen. Of Nederland moet actief kansarme migratie naar Nederland tegenwerken. Nou, een heleboel van dat soort dingen. Bijvoorbeeld ook de belastingregelingen voor hoogopgeleide migranten moeten worden uitgebreid. Nou, daar waren ze dan tegen. Het kinderpardon moet worden afgeschaft, dat wilden ze ook niet. Ze namen de hele wereld door, hoor. Het ging ook over het conflict in het Midden-Oosten en over de zorg en over de marktwerking.
En wat is het doel ervan? Ik bedoel, dan hebben zij een politiek programma. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met een verkiezingsprogramma, hè? Ze zijn niet verkiesbaar. Waar dient het voor?
Ja, de bedoeling is dat ze dan een document hebben waarin ze allemaal kunnen zien wat ze vinden. Dus waar ze het over eens zijn. Dus waar ze over hebben gestemd. Dit is hun visie op Nederland en de wereld. Dus als dan het hoofdbestuur of meestal de voorzitter naar de BNR moet, want daar komen ze vrij vaak, dan weet zij, oké, daar hebben we het over gehad. Dat moet ik even opzoeken, even trefwoorden intypen. En dit is ons standpunt daarover. En dan gaat ze dat doen. Dus ze nemen het allemaal bloedserieus. Ze hebben dus avond aan avond hadden ze dan eerst over de stellingen. Toen hadden ze een voorlopig politiek programma. Daarna kwamen er nog honderden amendementen. Daar hebben ze het dan een hele zaterdag in Amersfoort over gehad. En nog twee avonden in Den Haag. En ze hebben, deze zaterdag hebben ze een congres van de JOVD. En dan wordt het echt officieel vastgesteld. Maar nu is het rond. Het moest ook echt voor vandaag klaar zijn. Want anders hadden ze voor de komende 4 jaar geen politiek programma. Dus afgelopen dinsdag nog moesten de laatste dingen. Dus ze hebben eindeloos over die amendementen ook nog gestemd en gepraat. Weet je, het zijn bijna allemaal politieke junkies. Ze vinden het heel erg interessant, maar ook heel erg belangrijk. Ze leren daar politiek bedrijven en ze leren daar hun argumenten scherper te stellen en meerderheden bij elkaar te scharrelen. En ja, weet je, ze vinden dat heel erg leuk en belangrijk.
Ze volgen het dus helemaal op de voet. Kun je een voorbeeld geven?
Nou, ze volgen echt alles, naar mijn idee, wat er in de Tweede Kamer ook gebeurt. Hè. Het was in de week dat er een debat was over de toeslagenaffaire. En daar beloofde Rutte dat hij het vanaf nu toeslagenschandaal zou gaan noemen. En toen hoorde ik dat ook terug op die avond, de discussieavond, waarbij het over de toeslagen ging. Hoorde ik opeens ook mensen zeggen dat het een toeslagenschandaal was.
Dus ik kijk wel een beetje naar wat er in.
Ja, heel erg. En ze vonden het ook verschrikkelijk dat toen een VVD'er zijn maiden speech hield in juist ook in zo'n debat, waardoor hij niet kon worden geïnterrumpeerd. Dus dat houdt ze dan bezig. Daar maken ze zich druk over.
Nou, je vertelde al, hè, je bent dit gaan volgen omdat je dit soort verhalen gewoon heel mooi vindt om te maken. Ben je het ook gaan volgen omdat jij iets wilde leren over de VVD?
Zeker. De JOVD is altijd een soort van kweekvijver geweest voor de VVD. Dus daar zijn politici uit voortgekomen. Nou, Rutte natuurlijk als de belangrijkste op dit moment. Hans Wiegel, Johan Remkes, Frank de Grave. Die hebben allemaal bij de JOVD gezeten. Hebben daar een belangrijke rol gespeeld. Dus dat zegt iets. En de VVD zie je ook de afgelopen jaren ontwikkelen. Ze hebben stappen gemaakt naar het midden de afgelopen jaren, dus minder rechts, minder uitgesproken rechts. En ik was heel benieuwd wat je dan bij de JOVD zag. En ik heb bij deze JOVD met 5 mensen wat langer doorgepraat.
Oké, we gaan het straks hebben over hun inhoudelijke ideeën, hè, en hoe die al dan niet verschillen van de VVD. Maar ik wil eerst even met je terug naar de basis, want de jongerenpartij van een partij, wat is hun functie?
Ja, bijna elke partij in Nederland heeft ook een jongerenorganisatie, de PVV niet. Maar dat is ook niet een echte partij, want die heeft geen leden. Nee, de SP heeft heel veel problemen gehad met hun eigen jongerenclub. Die hebben ze ook afgestoten. Dus die hebben op dit moment geen jongerenorganisatie. Dat was Rood, die vonden ze te radicaal. GroenLinks heeft dwars, weet je, elke partij heeft het. Een van de grootste jongerenorganisaties heeft de SGP bijvoorbeeld. Daar zijn ze heel, heel fanatiek.
Oh ja?
Ja, al heel lang. Doet het die jongerenclubs, daar leren ze. Die jongeren leren politiek bedrijven. Voor de volwassen partijen betekent het dat ze een soort van kweekvijver hebben. Ze worden daar echt opgeleid ook. Ze kunnen allerlei cursussen volgen. Ze krijgen er subsidie voor van de overheid. Dus de moederpartij krijgt subsidie voor de jongerenclub als ze in elk geval 1000 leden hebben.
Maar die jongerenclubs zien zichzelf vaak wel heel erg als onafhankelijk. Hè? Van, je hebt de partij en dan heb je ons. En we mogen ook het CDJA, van het CDA dat ik dan volg, daar hoor je ze ook heel vaak zeggen van, hè, dat vinden wij ook fijn. Wij zijn los van de moederpartij.
Ja, dat vindt de JOVD ook heel erg belangrijk. En je zag bij Rood dat hij misschien wat zich wat te onafhankelijk voelde. Maar de JOVD vindt het ook heel erg belangrijk om dat ze onafhankelijk zijn. Ze vinden het ook wel jammer dat die subsidie sinds de jaren 70 via de partij loopt. Heel veel JOVD'ers zijn wel lid van de VVD. Die hebben dan zo'n dubbel lidmaatschap. Er lopen er ook wel bij die lid zijn van D66. Maar ja, D66 heeft ook zijn eigen jongerenclub weer, de Jonge Democraten. Er zijn ook wel ja 21 kiezers die bij de JOVD zitten. Maar over het algemeen zijn het VVD'ers.
En bij de JOVD, om daar nog even op in te zoomen, hoe verhouden zij zich nou tot de VVD? Zien zij dat als hun moederpartij? Of?
Nou, ze hebben het op die avonden ook heel weinig over de VVD gehad. Ja. Dat viel me op. Het gaat echt over de JOVD en wat zij vinden, wat zij willen. En de punten, dat zijn wel VVD-punten heel vaak, de stellingen waarover ze praten. Maar ze voelen zich wel onafhankelijk. Ze willen ook anders zijn. Ze willen ook de luis in de pels zijn. Ze willen ongrijpbaar zijn voor de VVD. Ze hebben geen zin om aan het handje te lopen van de VVD. Want dan vinden ze dat ze eigenlijk geen bestaansrecht hebben. Ze moeten zelfstandig zijn.
Ja, precies. En ja, goed, jij bent er dus bij geweest dat ook die ideeënvorming dus zelfstandig plaatsvindt.
Zeker.
Hey, en hoe kijken ze naar de VVD? Wat vinden ze van de VVD?
Ja, dat wisselt natuurlijk wel. Maar over het algemeen vinden ze het ingewikkeld. Zij denken alle kanten op. Ze voelen zich vrij om te denken en hun mening te vormen. Hè, volgens de liberale principes, dat allemaal wel. Ze vinden over het algemeen dat de VVD zich coalitiepolitiek is gaan bedrijven. Dus zich te veel heeft aangepast.
Dus eigenlijk iets radicaler, wat minder van het compromis?
Ja, ze noemen zichzelf, of niet iedereen, maar progressiever. Dus wat vrijer, maar ook wel weer wat rechtser op andere thema's. Dus het is niet zo in één verhaal te vatten. Een van de JOVD'ers die ik heb leren kennen en met wie ik wat langer heb doorgepraat is Willemijn Krans. Zij was heel kritisch over Mark Rutte. Willemijn Krans is 22 jaar, ze studeert politicologie. Ze gaat binnenkort een master doen in Brussel. Ze kwam enorm goed uit de woorden op die discussieavonden. Ze is ook heel erg maatschappelijk betrokken. Ze wil graag in de politiek of bij een NGO de kansenongelijkheid aanpassen.
Is dat haar thema, ja?
Dat was haar thema, ja. Ja, ze vertelde mij ook dat ze gegrepen werd door de politiek toen ze in 3 VWO zat. Ze had een economiedocent die antifeministische grapjes maakte. En die vroeg haar, noem mij maar 5 vrouwelijke wereldleiders. En dan moet je Merkel niet meenemen, want die kennen we allemaal. En ze vond het heel vervelend dat ze die niet uit haar hoofd wist. Dus ze is het thuis gaan opzoeken. Het waren er 18, die heeft ze uit haar hoofd geleerd. En de rest van het jaar, zei ze, maakte die docent geen antifeministische grapjes meer. Maar dat was voor haar het beginpunt om politiek betrokken te raken. En toen ik haar sprak, hebben we het dus uitgebreid over de politiek van nu ook gehad. En ook over Rutte en de VVD.
Ik vind Rutte soms iets te veel van de politieke spelletjes. En te weinig innovatief op bepaalde dingen. Net als dat wij dachten, als je echt die bestuurscultuur wil veranderen, doe dan eens iets baldadigs. Ga met zo'n minderheidskabinet aan de slag. En ga proberen om met elkaar verder te komen. Niemand durfde het. En ik denk dat hij het echt goed heeft gedaan als premier. Dat het een goede crisismanager is. En dat dat soms ook echt nodig is geweest. Maar ik denk dat zijn tijd wel voorbij is. En dat dat eigenlijk al een paar jaar geleden was. Maar dat we een coronacrisis er tussendoor hebben gekregen. Bij grote bedrijven wisselen ze ook van CEO per 8 jaar. Omdat het beter is voor het bedrijf. Waarom zou je dat niet voor een land hebben?
Goh, dit is een D66 standpunt dat voorbij komt. Volgens mij was Kaag pleit hier ooit voor. Maar wordt dit beeld breed gedeeld?
Ja, ik merkte bij de JOVD niet een afkeer van Rutte of zo. Ze vonden hem allemaal wel oké en een goede vent en zo. Ik hoorde wel van best veel JOVD'ers dat ze vonden dat zijn tijd nu voorbij was, ja. En niemand was echt super enthousiast over hem. Ik heb het ook over Rutte gehad met een andere JOVD'er, Robert Verheul van de afdeling Utrecht. Hij is politiek secretaris van het hoofdbestuur van de JOVD. Hij heeft deze avondjes, de discussieavondjes, eigenlijk zo'n beetje georganiseerd, okay, samen met zijn commissie. Dus het was voor hem waanzinnig veel werk de afgelopen maanden. Het is vooral zijn programma, denk ik. Hij heeft echt de benen uit zijn lijf gelopen om dit voor elkaar te krijgen.
En wat is zijn achtergrond?
Nou, hij studeert geschiedenis. Hij is dé expert als het over democratie gaat. Daar weet hij ontzettend veel van in andere landen en zo. Hij verdiept zich in het Franse systeem en het Duitse systeem. En hij weet veel over Europa. En Robert Verheul die vertelde me dat hij al op zijn 6e echt een politieke junk was. Toen hij 6 was, werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Hij vertelde me hoe dat hem bezig hield. Sowieso de opkomst van Fortuyn. En dat hij dat helemaal gevolgd had op het jeugdjournaal.
Als 6-jarige?
Als 6-jarige.
Ik herinner me vooral de dag van zijn moord nog wel. Ja. En achteraf gezien is het natuurlijk ook veel mij verteld. Maar ik was altijd het jeugdjournaal aan het kijken. En ik vroeg steeds, wie is die man? Want ik vond het wel heel interessant. Want die kon natuurlijk, zelfs als een 6-jarige, dat wel door dat hij bijzonder kon praten. Dus mijn moeder dat dan een beetje uitleggen. En ik liep wel, ik vond het heel interessant om te volgen. En toen was hij weer op jeugdjournaal. Toen dacht ik, oh, dat is meneer Fortuyn weer.
En op de dag dat Pim Fortuyn was doodgeschoten, probeerde zijn moeder hem weg te houden bij de televisie. Want hij had wel door dat er iets gebeurd was, maar ze vond het te heftig voor hem. En hij wilde ook de kranten zien en de foto's, en dat wilden ze allemaal niet. Dus hij kon de krant niet vinden. En hij had zelf bedacht, maar bij mijn oma, als we daar zondag naartoe gaan, dan ligt de krant in de krantenbak. En dus toen is hij die foto van de Telegraaf waarop je Pim Fortuyn ziet liggen, is hij gaan bekijken. Hij vond dat super heftig, maar vanaf die tijd is het nooit meer weg geweest, zijn belangstelling voor politiek. Bij Robert Verheul zie je ook wel dat hij vindt dat Rutte's tijd voorbij is.
Ik kijk altijd meer naar de Britse politiek, want dat vind ik dan interessanter om te volgen qua personen dan de Nederlandse politiek. Omdat er toch vaak wat meer personen zijn in de Britse politiek.
Ja.
Zoals Winston Churchill en Margaret Thatcher, dan denk ik dan van echt wel. Dat zijn mensen die er stonden en achter de idealen staan. En er is natuurlijk een heel ander systeem. Dus je kan er ook veel meer met je eigen partij doen, terwijl je hier heel erg moet polderen en dan een soort, ja, er komt opeens wat uit. Ja, Rutte is natuurlijk wel de karikatuur ervan.
Als de toekomst van de VVD zich al een beetje zorgen begint te maken over de huidige leider van de VVD, het heeft wel iets onheilspellends misschien.
Ja, maar ik denk dat ook bij de VVD wel echt nu veel wordt gepraat over de tijd na Rutte. Bij de JOVD praten ze het heel makkelijk over. Bij de VVD nog wat meer binnenskamers. Maar het is nu wel het thema.
En zij zeggen dit nu dus tegen jou in gesprekken. Met jou spreken ze zich erover uit. Maar dan is de vraag, hoe invloedrijk zijn zij in de VVD? Bijvoorbeeld als zij dit geluid laten horen, ja, beginnen mensen zich dan ook hardop af te vragen van, joh, bij de JOVD maken ze zich nu zorgen over de houdbaarheid van Rutte. Misschien moeten we er iets mee.
Nee, ik heb bij de VVD niet de indruk gekregen dat ze die functie hebben, die JOVD. Ik merkte, de afgelopen maanden heb ik natuurlijk ook wel een VVD'ers gevraagd, hoe zie je nou die JOVD? Ja. Ik heb niet het idee dat ze voortdurend heel serieus worden genomen. Maar dat, en ook, ze worden ook wel lastig gevonden natuurlijk, dat weten die JOVD'ers. Die zijn wel, ze kunnen voor problemen zorgen voor de VVD. Dat is het idee ook wel bij de VVD.
Eerst even de invloed die tastbaar is. Hè? Wat mogen zij?
Nou, de voorzitter van de JOVD, Daphne Lodder, die zit dan steeds bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van de VVD. En ze gaan ook wel langs bij Tweede Kamerleden over bepaalde onderwerpen praten. Maar veel verder dan dat gaat het eigenlijk niet. En ze mogen een speech houden op het congres.
Ja, maar ze zitten niet bij fractievergaderingen of zo, ja. Volgens mij is dat voor veel van die... Ik heb nog even zitten bellen met het CDJA dus, van het CDA, om een beetje vergelijkend onderzoek te kunnen doen. Daar zijn ze inderdaad ook heel af en toe maar bij fractievergaderingen. Mogen ze speechen op het congres. Hebben ze wel een vaste zetel in de verenigingsraad. Dat is zeg maar het partijbestuur van het CDA. En ze hebben statutair het recht als CDJA dat er in ieder provinciebestuur en gemeentelijk bestuur een zetel moet zijn voor een jongerenvertegenwoordiger. Dus dat vond ik ook nog wel
goed geregeld.
Ja, dus daar valt voor de JOVD misschien nog wel wat te winnen. Dat is dus zeg maar hun invloed of de macht die ze uit kunnen oefenen. Maar hoe worden ze gezien door VVD'ers?
Nou, ik heb daar best veel over gehad de afgelopen tijd met VVD'ers. En die zien de JOVD over het algemeen toch nog wel op een wat cliché-achtige manier. JOVD'ers zeggen dat zelf ook, weet je, we worden gezien als dat we van papa's geld leven en in papa's pak rondlopen en gewoon een stelletje verwende apen zijn. Maar dat is niet zo, zeggen ze er steeds bij. En ik denk ook dat het heel erg cliché is. Maar misschien geldt het nog voor een aantal van die jongens en meisjes. Maar ook heel vaak niet, hoor.
Een cliché, maar misschien ook wel een beetje lullig. Want het contrast is best groot. Jij zegt net, hè, maandenlang zijn ze bezig geweest met het politiek programma. Er wordt heel serieus over gediscussieerd. Precies. Amendementen, moties. Ja. En dan worden ze hier op deze vierkante kilometer waar wij nu zitten, in het Tweede Kamergebouw, worden ze nog steeds wel een beetje gezien als jochies.
Ja, misschien is dat wel het lot van de jongere clubs. Ja.
Ja.
Ja, en dan hoef je ze ook wat minder serieus te nemen, hè, als ze met allerlei scherpe standpunten te komen. Als je ze kunt neerzetten. Afgelopen zaterdag was het VVD-congres in Halfweg, hè, waar het heel veel over de stikstof ging. En daar mocht Daphne Lodder van de JOVD een speech houden. Op elk congres mag de JOVD dat doen. Dat is nu natuurlijk een tijdje niet gebeurd, omdat de coronatijd was. zij hield haar verhaal. Toen was het nog gezellig. De stikstofmoties waren nog niet aan de beurt geweest. En Rutte en de andere ministers zaten dan op de eerste rijen allemaal heel vriendelijk naar haar te kijken. Ze haalde best stevig uit, hoor. Ze had in VVD-ogen een behoorlijk links verhaal over kansenongelijkheid en over de erf- en schenkbelasting.
Daarnaast staan wij als liberalen natuurlijk pal voor verantwoordelijkheid nemen over diens eigen succes. Toch? Ik denk het wel. Ook de plaats van de wieg moet hier, in het kader van kansengelijkheid, geen invloed op hebben. Dus, dames en heren, houd uw portemonnee vast. We moeten die erf- en schenkbelasting omhoog gooien.
Rutte zat vooral te lachen en ze kregen een handkusje door de lucht van hem.
Liberalisme, volgens Thorbecke, is dat men zich vrij kan voelen en kan ontwikkelen. Dat men kan ontdekken waar hun talenten liggen en grenzen kunnen opzoeken ten aanzien van de eigen mogelijkheden. Wanneer dit lukt, kunnen mensen zich met elkaar verbinden. Nou, deze interpretatie is niet van mijzelf, maar die is gegeven door Mark Rutte. Nog zo iemand die ook zijn leven in het teken van Nederland zet. En daar mag u best voor applaudisseren.
Toen ging dus die luchtkus van Rutte naar haar. Ik vond het wel opvallend dat zij moest zeggen van hier kunt u wel voor applaudisseren. Het ging niet helemaal vanzelf.
Ik moet een beetje denken aan die Jeb Bush, het broertje van tijdens de campagne. Maar ga door. Ja.
Ze kregen flink applaus daarna. Maar weet je, heel serieus worden ze dan natuurlijk niet genomen. Hè. De voorzitter van de VVD, Onno Hoes, die maakte ook nog zijn opmerking dat ze allemaal zaten te bibberen op de stoel, want de JOVD kwam een verhaal vertellen. Ze blijven wel op zulke momenten ook wel gewoon de jongeren, de JVD, weet je wel, dat ballenclubje.
Ja, precies. Ja, je gebruikt dat woord ballenclubje. Is het ook echt zo'n ballenclubje?
Nou, als je om je heen kijkt op die avondjes, kun je dat wel denken. Ze zien er keurig uit. Mooie kleren, veel jasjes, overhemden, gekleurde bretels. 3 jaar geleden hadden ze comedian Soendoes uitgenodigd om eens goed naar zichzelf te kijken.
Ik ben vandaag bij het congres van de JOVD en ik mag ze roosten. En de JOVD, dat is de jongerenorganisatie van de VVD. Waar denk jij dan aan? Ik zelf denk aan ja, arrogante, rijke luiskinderen met een ja, kleine referentiekader die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Weinig diversiteit. En ik denk als ik straks naar binnen ga, dat ik dan de witte privilege kan proeven. Wat zijn de vooroordelen die mensen hebben over de JOVD?
De rijke ouders.
Ja. Zijn er rijke luiskindjes hier?
Ja, tuurlijk, maar die zijn overal. Die zijn ook bij de
nou, die zijn niet overal hoor.
Genoeg mensen binnen de JOVD die een niet rijke luiskindjes zijn hoor. Ja. Ik kan er zo al 10 opnoemen.
Ja. Ja. Weet je hoeveel mensen er zijn?
Ja, dat is niet heel veel.
Ze werden niet echt gespaard.
Nee, ze vonden het achteraf ook echt niet leuk. Ze hadden er best spijt van. Maar de JOVD'ers die er nu zitten, die zaten toen nog niet in het bestuur. Hè. Het zijn allemaal weer nieuwe mensen. Maar het heeft wel spoor achtergelaten, hoor. Deze.
Ja, je ziet die beelden. Het is best grappig. Soms zie je ze wel meelachen met Soendoes. Oh. Maar soms zie je ze ook een beetje wegkijken van, oh god.
Ja. Nee, dit was echt niet wat ze voor ogen hadden, denk ik.
Maar wat zag je wel op die avonden? Of wie zag je eigenlijk wel, moet ik vragen?
Nou, het zijn wel veel witte mensen. Dat vinden ze zelf ook wel jammer. En daar proberen ze wat aan te doen. Niet alleen maar. Je ziet meer jongens dan meisjes. Maar dat heb je zo'n beetje bij elke politieke club, op elk politiek avondje. Nou, wat ik zei, hè, ze zien er over het algemeen heel netjes uit. Ze zijn lang niet allemaal hoog opgeleid. En als je rondvraagt naar hun ouders en zo, dat komen ze ook best vaak uit middenklasse gezinnen. Het is echt niet zo dat ze allemaal van papa's geld leven. Lang niet. Nou ja, een van de mensen die ik wat langer sprak was Tom Boer uit Groningen. Die heeft wel een heel bijzondere achtergrond waar hij over vertelde. Zijn vader werkte in Kroatië op een scheepswerf. Zijn moeder zorgde voor de kinderen, maar vond het heel erg ingewikkeld. En hij heeft veel meegemaakt.
Dus ik heb 4 jaar lang, denk ik, gewoond op een woonboerderij in Rotterdam. Die ik via mijn werk kende, die mensen. En die zagen ook dat het thuis niet goed ging en die zeiden van nou, kom dan maar daar wonen. Dat was wel een hele zware tijd, want ja, ik had €300, een fiets en een huis wat uit elkaar viel van ellende. Dus dat was wel spannend. Maar daar hebben we wel heel veel van geleerd. En heel veel van de hedendaagse mij ook gebouwd zijn.
Ja, je sprak hem ergens op een rumoerige plek vandaar.
Ja, het was een
café
in Den Haag.
Ja, maar hij heeft dus eigenlijk helemaal niet zo'n typisch, of in ieder geval het vooroordeel is dus, hè, allemaal jongens en meisjes van goede afkomst, maar dat is niet altijd zo.
Nee, bij hem helemaal niet. En hij zegt ook, weet je, alles wat ik ben, dat heb ik zelf gedaan. En hij zegt ook dat hij daarom liberaal is geworden, omdat hij het goed vindt dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid heeft en in staat wordt gesteld om zichzelf te helpen, zoals hij zichzelf heeft gered.
Ik ben altijd, mede ook door mijn ervaringen, heel erg van overtuigd dat je mensen zoveel mogelijk vrijheid moet geven. En dat mensen uiteindelijk zelf wel tot iets komen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor mij geldt dat wel. En dat vind ik wel de meest fijne vorm.
Ik moet ineens denken aan, jij bent de VVD gaan volgen in Laren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En hier in de VVD kreeg je toen een opmerking van, goh nee, dat zijn al lang niet meer de VVD'ers waar wij voor staan. Dit is eigenlijk de doelgroep waar zij zich op willen richten.
De jongeren?
Ja. Nou ja, jongens zoals Tom Boer.
Ja, ja, oh zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat zie je terug. Dus dat, een heel groot deel van die JOVD'ers heeft zo'n achtergrond. Precies van de kiezersgroep waar de VVD zich op wil richten, ja. Ik weet niet zeker of dat hier wel zo, of ze dat hier wel beseffen bij de VVD in de
nee?
Tweede Kamer.
En waarom niet?
Nou ja, om wat ik net zei, hè, dat het cliché nog wel steeds is papa's geld, papa's pak.
Oké, okay, nou in die zin zijn er dus JOVD'ers die daarvan afwijken.
Tom Boer is een voorbeeld, maar dat zijn er echt best veel. Ze vinden het zelf ook opvallend dat ze best veel actieve leden hebben van gescheiden ouders. En weet je, dat ze ook wat Tom Boer zegt, dat het ook voor anderen wel eens zou kunnen gelden. Van als je jezelf al vroeg hebt moeten redden, dan vind je dat ook wel goed voor iedereen.
En je vertelde net al eventjes, het is niet alleen maar een gezellige borrelclub. Er wordt ook echt politiek bedreven. Ik vind het wel interessant om nog eventjes over te hebben hoe. Het is ook een eerste kennismaking, kan ik me voorstellen, voor veel van de jongeren die daar rondlopen met hoe politiek werkt.
Ja, precies. En ze kunnen heel hard en heel kritisch zijn tegen elkaar. En er wordt ook, weet je, het hoofdbestuur heeft in januari nog een motie van treurnis bijna aan hun broek gekregen. En ja, die haalden het niet. Maar het gaat hard tegen hard. Echte zagen, ze kunnen elkaar bij de stoelpoten afzagen. Wat ook al in Rutte's tijd gebeurde. Van Rutte kun je wel horen, als je de JOVD kunt besturen, kun je het hele land besturen. Want hij vindt dat het nergens zo ingewikkeld en moeilijk en is geweest als daar. Hij zegt ook dat hij daar alle politieke trucjes en handigheden, en dat hij heeft geleerd hoe het spel werkt.
Krijgen zij ook echt trainingen in en zo?
Ze kunnen allerlei trainingen volgen, ja zeker. Gewoon ook VVD-trainingen. En weet je, ze leren elkaar ook debatteren. Het is een politieke leerschool voor veel van die jongens en meisjes.
Jij bent natuurlijk op al die avondjes geweest. Wat zag je hiervan terug?
Een heel goed voorbeeld is Chef Huntelaar. Die komt uit Houten. Hij werd dit voorjaar 18. Dus in het begin mocht hij nog niet drinken, maar toen hij 18 was wel. Echt een van de jongsten. Hij was er ook bijna altijd. Heel actief. Hij vertelde mij dat hij door de politiek gegrepen werd toen hij een keer op een excursie was met school in het gemeentehuis. Dat hij op de stoel van de wethouder was gaan zitten en was gaan praten. En dat anderen tegen hem zeiden, man, wat doe jij dat goed? Toen was hij zich in politiek gaan verdiepen en het had hem echt gegrepen. En dat gaat hem ook nooit meer loslaten.
Goh, gegrepen vanaf de gemeentepolitiek.
Ja,
dat vind ik toch wel ja. Bestaan.
Ja, 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 nee, ja, zeker. Dus hij was lid geworden van de JOVD. En hij was al die discussieavondjes ook gaan volgen. En je zag hem ook op die avonden steeds beter worden. Steeds. Zijn argumenten werden beter. Zijn optredens werden beter.
Met die discussieavonden kreeg ik ook aan het begin de tip van, ja, je praat veel te genuanceerd. Want ik ben altijd van het afwegen van verschillende opties. Alleen als je een... Als je argument probeert te maken, dan moet je altijd gewoon straight to the point zijn. Ja. Ik ben ja, aan de ene kant heb ik dit, aan de andere kant heb ik dit.
Ja.
Alles overwegende vind ik dat dit nu net iets beter is, want dit en dit en dit. Maar dan zei hij gewoon, dit is beter. Ik gaf me gewoon de tip van, hey, wat minder genuanceerd praten. Dus daar ben ik nu ook aan het oefenen mee.
Maar hij ging ook gewoon elke keer naar die microfoon. Hij praatte overal over mee. En hij vertelde me ook dat hij heel graag de politiek in wil. Hij wil eerst graag stage gaan lopen, maar zijn droom is de politiek.
Op een gegeven moment lijkt het wel heel gaaf om in het parlement terecht te komen. Want dat is wel, uiteindelijk denk ik dat daar wel mijn hart ligt. Gewoon in het spreken naar mensen en belangen van mensen behartigen. En vertellen wat eigenlijk nou, wat de normale mensen in Nederland willen. Wat de mensen willen die gewoon elke ochtend om 7 uur opstaan en gewoon hard gaan werken de hele dag. Wat zij nou eigenlijk nodig hebben om het zo goed mogelijk leven te hebben.
Normale mensen.
Ja. Yeah.
Dit zijn dus de JOVD'ers. Iets gelaagder dan dat mensen misschien op het eerste gezicht dus zouden denken. Laten we het even hebben over hun ideeën. Want ze zijn dus bezig geweest met dat politiek programma. Waar staan ze voor? Wat voor Nederland hebben zij nou voor ogen?
Nou ja, ze hebben zich enorm goed voorbereid op al die stellingen. Hè. Ze hebben denktanks en commissies en over allerlei onderwerpen. En die hebben die stellingen voorbereid. Hè. En wat dan opvalt op al die avonden is er dat ze echt wel wat progressiever zijn, denk ik, dan de meeste VVD'ers. Dus in die zin wat linkser, wat meer woke zou je het kunnen noemen. Ze hebben het op die dag in Amersfoort, toen het over de amendementen ging, heel lang gehad over genderneutraal taalgebruik. Dat begon bij Willemijn Krans. Die was met de stelling gekomen dat ombudsman ombudspersoon moest worden. Dat was in de ochtend in Amersfoort, toen iedereen nog gewoon aan de koffie zat. Dat kwam er toen niet doorheen. Dat werd weggestemd. En ik maakte toen mee hoe zij ging praten met allerlei andere afdelingen. Toen hebben ze bedacht, we gaan het breder trekken. We gaan het eigenlijk wat groter maken. In de middag gingen ze het nog een keer over de genderneutrale taal hebben. Er kwam een nieuw amendement. En je hoort hier hoe Daphne Lodder dat voorleest. En Willemijn Krans gaat het amendement verdedigen.
Die gaan we even op het scherm laten zien en voorlezen. En die luidt... In de Nederlandse taal zouden genderneutrale termen moeten worden gebruikt in plaats van genderspecifieke termen. En waar mogelijk moet de wet hierop worden aangepast. Ik denk dat waar mogelijk dat de nieuwe zin moet zijn.
Nee, het is helemaal nieuw.
Nee, sorry, maar gewoon punt waar mogelijk.
Oh ja, dat is prima.
Okay.
En ik wil graag een korte oproep doen dat nu ook de tegenargumenten naar voren worden gebracht. Want vorige keer hoorden we vooral voorargumenten en grapjes. Maar dat is geen echte discussie. Dus dat zou ik wel fijn vinden. Want ik ben ook benieuwd om te weten wat dan de tegenargumenten zijn. En dan hoop ik natuurlijk mensen te kunnen overtuigen om alsnog voor te stemmen.
Werden hier zoveel grappen over gemaakt?
Nou, in de ochtend toen het over ombudspersoon of ombudsman ging, werden er in de rij wel veel grapjes gemaakt. En de tegenstanders die uiteindelijk wel toen nog hadden gewonnen, die hoorde je helemaal niet. En dat irriteerde haar natuurlijk. En dat snap ik ook wel. Want ja, tegen wie heb je het dan?
Je vertelde als beginnen hier dan 's ochtends mee. De eerste keer wordt het weggestemd. Daarna zijn ze het nog een keer gaan proberen met een bredere motie die we dus net al eventjes hoorden. Ik wil het even hebben met het debat hierover. Want dit vind ik wel een mooi voorbeeld. Omdat het iets is wat hier in de VVD-fractie helemaal niet zo belangrijk gevonden wordt. Sterker nog, ik denk dat er wel wat VVD'ers zijn die helemaal niks moeten hebben van genderneutrale taalgebruik.
Nee, dat weet ik wel zeker.
Ja.
Dat is wel bijzonder dat dat dan bij die jongeren kennelijk veel meer leeft. Maar ook nog wel verdeeld. Ze zijn er ook nog wel verdeeld over. Hè? Dus die hele dag vergaderen was wel nodig. En dan praten ze met hem, gaan ze elkaar een beetje begrijpen. Dan komt er dus een moment in de middag dat ze met hun biertje en een glaasje wijn vrolijk met elkaar staan te praten in groepjes. Maar het blijft een heel serieus debat.
De heer Boer haalt ook heel erg de vrijheid aan. Dus de vrijheid van mensen om iemand anders meester of juf te noemen. Om iemand anders directeur of directrice te noemen. Of zij of hem. Maar daarin wordt denk ik wel de verdraagzaamheid vergeten. Wij hebben 3 kernwaarden als liberalen. Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. En ik denk dat met genderneutrale verwoordingen die verdraagzaamheid wel gewoon beter is.
Ja, je ziet hè, dat ze heel vrij aan het denken zijn en in die debatten. En het zijn ook 20ers. Ze denken alle kanten op. Ze hebben ook lang niet overal verstand van. Dat weten ze zelf ook wel. Weet je, ze laten wel specialisten, rechtenstudenten, mogen dan over de rechtsstaat praten. En weet je, ze laten wel zoveel mogelijk de specialisten die ze hebben aan het woord. Maar ja, ze weten lang niet alles. Maar dat hindert ze ook niet. Ze vinden wel van alles.
En zie je ook een soort van vanzelfsprekendheid dat dit soort thema's dus ook gewoon besproken worden, belangrijk gemaakt worden? Ik bedoel, het is een nieuwe generatie. Ik ben heel benieuwd of dat effect heeft op het debat en op de weging van dit soort onderwerpen.
Ja, dat houdt ze bezig.
Ja.
Ook hen, ook bij de JOVD is dit een thema. Dat was heel duidelijk.
Ja. Nou ja, om maar een voorbeeld te noemen, als je dit, weet ik veel, met de VVD senioren zal bespreken, dan wordt het natuurlijk lachend weggewuifd.
Ja, zeker.
Als we het hebben over de toekomst van de VVD, dan is het misschien wel, wat zegt het dan, weet je wel, dat zij hier zo urenlang zo serieus over kunnen debatteren?
Ja, dat zegt in elk geval dat de VVD daar binnenkort ook niet meer omheen kan.
Ja, want die motie heeft uiteindelijk dus wel, zeg maar, de brede motie, niet over de ombudspersoon, maar de wat bredere
over
motie.
Alle genderneutrale functies, dus over alle functies. Dus dan heb je het over brandweerman, vroedvrouw, vakman. Al dat soort termen moeten als het aan de JOVD ligt, genderneutraal worden aangeduid.
Precies, staat nu in hun politiek programma. Precies. Jij hebt dat hele programma inmiddels gelezen. Als je het even helemaal uitzoomt, in hoeverre verschilt het van het VVD-verhaal wat zij daar met elkaar hebben afgesproken?
Nou, zij worden natuurlijk niet gehinderd door coalitiepolitiek. Hè? Dus het gaat soms wel echt alle kanten op. Ze hadden eerst op de discussieavonden gestemd voor rekeningrijden, maar dat werd dan weer door een amendement van tafel geveegd. Dus de JOVD is niet voor rekeningrijden, terwijl de VVD dat natuurlijk wel is.
Oh, dat is wel grappig. Dus daar maken ze helemaal niet een progressievere stap. Nee, maar
een stapje terug.
Okay.
Precies. Er was ook een amendement over de maximumsnelheid van 130 km per uur. Dat was van chef Huntelaar, die we hebben gehoord. Die vond dat dat helemaal moest worden afgeschaft. 130 km per uur als maximum op snelwegen. En dat is ook aangenomen. Dus als de JOVD het voor het zeggen krijgt, dan mag je op de snelweg zo hard rijden als je wil.
Een soort Duits model. Ja.
Precies, het Duits model. Ja. Nou ja, ze zijn ook nog steeds, dat waren ze ook al in de tijd van Rutte, voor het legaliseren van softdrugs. En nu ook voor het legaliseren van harddrugs die niet al te verslavend zijn in hun ogen. Dus de partydrugs. Ze zijn tegen de balkenende norm. Iedereen mag alles verdienen. Dus in de publieke sector of semi-publieke sector, dat vinden ze de flauwekul om dat te begrenzen. Behalve dan de koning, daarvoor vinden ze die balkenende norm dan weer goed genoeg. Want ze hebben weinig sympathie voor de monarchie. Ook al stemden ze dan tegen de afschaffing daarvan. Daar was ook een amendement over. Laten we dat afschaffen en een president nemen.
Die hadden het niet.
Die hadden het niet.
Maar ze moeten wel beknibbelen op het inkomen van
precies.
De koning.
En er was dan ook nog een amendement. En dat ging over dat nu de koning altijd voorrang heeft in het regering. Die mag altijd het regeringsvliegtuig nemen. Hij gaat voor op de ministers en de premier. Dat willen zij ook niet meer. Dus dat is ook door de JOVD in het programma afgeschaft.
Maar het is op zich inderdaad, wat je zegt, het gaat best wel alle kanten op. Het roept wel bij de vraag op wat zij dan vinden van het verhaal van de huidige VVD.
Nou, zij vinden dat er in het verkiezingsprogramma en bij de huidige VVD te veel naar de overheid wordt gekeken. Dus dan hebben ze het over een krachtige overheid. De JOVD'ers die vinden dat niet liberaal genoeg. Die willen echt dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met allerlei dingen. Aan de andere kant zie je dat de JOVD'ers zich wel druk maken over de kansenongelijkheid in Nederland. Dus dat ze wel vinden dat kinderen die niet zulke rijke ouders hebben dezelfde kansen moeten hebben als kinderen van rijke ouders. Dat vinden ze oprecht en daar maakten ze zich op die avonden ook best druk over. En ik heb het daar ook uitgebreid met Willemijn Krans over gehad.
Daarom vind ik het ook goed dat we dat erfbelasting, dus die erfbelastingsparagraaf erin hebben staan. Ik heb ook heel veel discussie met mijn ouders over. Mijn ouders zeggen van ja, maar dat is toch voor jou. Maar ik ben ze aan het overtuigen. Van ja, maar ik heb niks gedaan voor dat geld. Het is voor mij een nieuw inkomen. Fantastisch dat jullie zo hard hebben gewerkt en hebben gespaard. Maar ik heb niks voor dat geld gedaan. Mijn neef uit Twente, die twee ouders heeft die gewoon minimumloon of net iets daarboven hebben, die hebben ook keihard gewerkt, maar niet zoveel verdiend als jullie. Is het dan terecht dat ik veel meer geld erf dan hij? Dat vind ik niet.
Dit zul je natuurlijk niet zo snel horen in de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zo'n pleidooi met ook wel echt oprechte verbazingen over. Hoe komt het eigenlijk? Hoe komt het dat ze daar toch wel wat linkser, wat progressiever zijn dan de VVD?
Nou ja, ik hoorde dat het ook te maken heeft met de opkomst van Forum voor Democratie. Die hebben ook een jongerenclub. En er zijn best veel echt rechtse JOVD'ers, vooral van de afdeling Rijnmond, zijn overgestapt naar de JFVD. Dus dat heeft wat minder rechts en conservatief gemaakt. Je hebt natuurlijk wel verschillende stromingen in de JOVD. Je hebt ook afdelingen die bekend staan als wat conservatiever en rechtser dan anderen. Groningen staat bekend als vrij rechts en conservatief. Rijnmond eigenlijk ook. Leiden ook. Maar dan heb je ook Utrecht. En je hebt in Brabant en Limburg allerlei afdelingen. Dus het is niet één visie op de wereld. Het gaat echt wel heel veel kanten op.
Ja, dus je hebt nog steeds ook in de JOVD wel verschillende stromingen, zal ik maar zeggen.
Zeker.
Ja. De vraag blijft, en die stelden we al eventjes helemaal aan het begin, hè, is dit nou de VVD van de toekomst? Zien we hier een glimp daarvan?
Nou ja, het zijn nog heel jonge mensen. Het is natuurlijk niet zo dat iedere JOVD'er een glansrijke carrière in de VVD krijgt. Hè? En de meeste van de ministers van nu die zijn geen lid van de JOVD geweest. Er zijn wel wat bekende namen die ik eerder ook al noemde. Hans Wiegel, Johan Remkes, Frank de Grave. Maar het meest bekende is op dit moment natuurlijk Mark Rutte. En die was heel progressief als JOVD-voorzitter. Hij pleitte bijvoorbeeld voor het commercieel draagmoederschap.
En wij pleiten ervoor dat in het geval van draagmoederschap de draagmoeder een financiële vergoeding krijgt voor dokterskosten, eventuele medicamenten en gederfde inkomsten. Omdat ze een baan heeft.
Daar krijg je toch ook dat er dan betaling voor wordt gegeven?
Dat klopt. En dat valt er ook samen onder dat begrip commercieel draagmoederschap. Ja. Dat betekent dat dat van vrouw tot vrouw zou kunnen verschillen. Al naar gelang de positie die zij heeft en het geld wat zij verdient in de samenleving. Of die inkomstenverwerving hoog dan wel laag is. Daar, afhankelijk daarvan kan het zo zijn dat dat commercieel draagmoederschap, het draagmoederschap aan zich, hoog of laag betaald wordt.
Heb je hem hier ooit nog over gehoord daarna?
Het is niet te geloven.
Het is ook, hij klinkt een stuk. Hoe jong was hij toen hij bij de JOVD zat?
Ja, begin 20.
Want het was ergens in de jaren 80, hè? Eind jaren 80. Ik zat nog even te zoeken op Delver, dat is het krantenarchief, naar hoe er in die periode over hem werd geschreven. En vooral ook over zijn ideeën. Juni 1990, het Parool. Toen droomde hij nog van, ik citeer, dat de VVD ooit samen met D66 één grote liberale middenpartij wordt. Op die manier, zei Rutte toen, kunnen we beter de oppermachtige positie van het CDA aanpakken. En volgens de journalist die het had opgeschreven, had Rutte er strijdvaardig bij gezeten. Ook een beetje met hoe je dat net vertelde over hoe serieus zij politiek nemen. Ergens verderop dat artikel, en dan citeer ik weer eventjes: Rutte schaamt zich niet voor zijn eigen politieke ambities. Een openbare functie trekt mij heel erg aan. Als ambtenaar ben je alleen bezig met memoranda schrijven. In het bedrijfsleven draait alles om geld verdienen, maar in de politiek ben je bezig met echt grote dingen. Iets verderop. Ook nu is hij bijna fulltime met de politiek bezig. Het voorzitterschap van de JOVD heeft me 2 jaar van mijn studie gekost, geeft de zesdejaars geschiedenis toe. Nadat hij de rook van zijn sigaar langzaam heeft uitgeblazen, stelt hij alvast zijn voorwaarden voor een eventuele carrière in de VVD. Dan moet er wel wat veranderen in de cultuur van de VVD. Ik wil niet gedwongen worden om te folderen, te applaudisseren voor de lijsttrekker en mijn mond te moeten houden als ik het ergens niet mee eens ben.
Geweldig.
Dit was dus in 1990. Je zag in die periode dat hij JOVD-voorzitter was, wel vaker dat hij misschien wel iets radicaler was dan dat hij nu is.
Ja, zeker. Dat zie je dus nu ook terug bij de JOVD-voorzitters. Dat ze radicaler overkomen. Rutte was dat zeker ook. Vrienden uit die tijd, toen hij toch zo radicaal klonk, zeggen ook dat hij toen al in zijn hoofd had dat hij premier wilde worden. Hè? Daar, het JOVD-bestuur waar hij voorzitter van was, noemde zich al Rutte 1. Dus alles ging al die kant op. Dus dat hij daar zo zijn voorwaarden aan het formuleren is. Het hield hem enorm bezig.
Ja. Wat ik ook nog wel een mooi voorbeeld vind is, hij zat in 1990 ook bij het programma Brandpunt. En hij sprak zich daar uit over zijn teleurstelling over de campagne.
Bij ons is ook Mark Rutte. Hij is voorzitter van de JOVD, de Liberale Jongerenorganisatie. Gelukkig met de geluiden die hier worden verspreid door de heren Bolkestein en Maassen.
Nou, niet in alle opzichten. Wat mij alleen enorm is tegengevallen vorig jaar, en wat ook de JOVD is tegengevallen, is dat de verkiezingscampagne niet de geest ademde van dat verkiezingsprogramma.
De campagne was een rechtse campagne, populistisch gevoerd. Dat
die campagne was op een aantal punten rechts. In de eerste plaats was er weinig aandacht voor de zogenaamde immateriële punten, of mensen zelf mogen bepalen wanneer ze hun leven beëindigen bij ernstige ziekte, vraagstukken als gelijke behandeling, maar ook het mediabeleid. Aan de andere kant, en dat was ook een bezwaar van de JOVD, werd samenwerking met de Partij van de Arbeid opnieuw uitgesloten. En dat heeft de VVD in mijn ogen opnieuw gedreven in de armen van het CDA.
Het is echt grappig. Je ziet in die stukken van die tijd, en dus je hoort dit hier ook wel weer, dat hij echt een soort afschuw bijna uitsprak over het CDA. Hij wilde heel graag met D66, in dit geval met de PvdA. Als je de formatie van de afgelopen de periode erbij pakt, dan was het precies andersom. Hè? Wilde die niet met de PvdA, maar wel met het CDA. Dus dat denk ik is ook verschoven, zou je kunnen zeggen. Maar hij begint hier dus over vrijwillig levenseinde, over een terechtse VVD. Het zijn allemaal thema's waar hij zich nu niet meer echt over uitspreekt.
Hij is begonnen als VVD-leider in 2006. En toen ging hij nog wel allerlei kanten op met zijn denken. En hij wilde ook dat de VVD breder werd. Dat zei hij ook. Hij wilde dat de VVD zich meer uitsprak over de zorg. Over allerlei dingen. Onderwijs.
Hij vond klimaat.
Klimaat, precies. Hij vond dat de VVD te beperkte thema's had, te weinig. Dus hij heeft tussen 2006 en 2009 is hij eigenlijk op een JOVD-manier wild gaan nadenken over allerlei dingen waar de VVD-top niks van moest hebben. En waar hij ook helemaal geen kiezers mee trok. Want hij werd er niet populairder op en de VVD ook niet. Dus op een gegeven moment in 2009 hebben ze tegen hem gezegd: dit kan echt niet meer, Mark. Je gaat gewoon over veiligheid, economie hebben, migratie. Je gaat gewoon onze thema's uitdragen. En alles wat daar buiten valt, ga je toch terugbrengen tot onze thema's. Dus nu ik de JOVD van nu beter ken, snap ik ook beter hoe Rutte zich in die eerste jaren als VVD-leider gedroeg. Want dit leer je bij de JOVD. Gewoon, je kunt alles zeggen, je kunt overal over nadenken, je moet overal een standpunt over hebben. En dat kun je allemaal ook op een liberale manier doen. Ik denk dat hij daar, die eerste jaren, die zijn zoekende jaren worden genoemd door mensen, dat dat ook toen bij hem zal hebben meegespeeld.
Want die thema's die hij dus moest aanleren, wat je net vertelt, hè, veiligheid, economie, hoor je die JOVD'ers daar eigenlijk ook over? Is dat nog belangrijk voor hun?
Jawel hoor. Economie, veiligheid, daar hebben ze het ook lang over gehad. Zeker. De JOVD van nu wil een eenvoudiger belastingstelsel, hè, vooral voor ondernemers. Ze spreken zich ook nog eens keer uit tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Ze vinden dat rijke AOW'ers moeten gaan meebetalen voor de minder rijke AOW'ers. Veiligheid, daar maakte ik een heftige discussie mee over BOA's, of die bewapend moesten worden of niet. Daar werd soms heel neerbuigend gedaan over BOA's. En daar werden anderen dan weer opgewonden over. En die zeiden van ja, BOA's die doen hartstikke goed werk, moeten gerespecteerd worden. Maar goed, de uitkomst was dat BOA's van de JOVD niet bewapend mogen worden.
En die thema's die zijn dus nog wel nog steeds belangrijk. Er zijn nieuwe thema's bijgekomen, zou je kunnen zeggen.
Ja, kansenongelijkheid, klimaat, duurzaamheid, zeker. Gender.
En, ja. Ik probeer toch nog één keer verbinding te maken naar de VVD-fractie hier. Waar natuurlijk ook wel jonge VVD'ers rondlopen in deze lichting. Zie je dat die thema's op de een of andere manier wel hun weg vinden naar de VVD-fractie?
Ja, hoor, dat zie je ook wel bij de jongere Tweede Kamerleden. Die zijn daar meer mee bezig. Dus dat is absoluut een trend die zich naar mijn verwachting wel zal doorzetten.
Nou ja, een van de onderwerpen die nu natuurlijk heel erg speelt, zeker ook in de VVD, is de stikstofcrisis en hoe die opgelost moet worden. Hoe ze denken daarover?
Daar is de JOVD ook verdeeld over. Je hebt een groepje dat echt zich heel druk maakt over de huizen die niet meer worden gebouwd. Die stonden ook achter de microfoons op het congres in Halfweg van de VVD. Maar je hebt ook iemand als Tom Boer uit Groningen die vindt dat veel meer rekening moet worden gehouden met de boeren en de voedselvoorziening. Daar maakt hij zich erg druk over. Dus die verdeeldheid zie je ook wel terug. Ik denk dat ze in meerderheid vinden. Er is ook nog een amendement uiteindelijk afgelopen week over aangenomen dat je boeren moet kunnen uitkopen. Dat wilden ze nog per se in hun politieke programma hebben, dat daarop moest worden ingezet. Dus dat is wel wat de meesten vinden. Maar er is nog een groepje dat ook vindt dat er veel meer aandacht voor de boeren moet blijven.
En tot slot, we hadden het net wel eventjes over Rutte als JOVD-leider, die zichzelf blijkbaar in die periode al als aanstormend premier zag. Zie je ze daar rondlopen? Zie je daar nu mensen rondlopen waarvan je denkt, ja?
Dat is heel erg moeilijk te voorspellen. Ik heb wel veel politieke talenten gezien. Echt dat ik dacht van, wauw, dit kan je echt heel goed vertellen en heel goed nadenken over wat je wil en wat je wil met het land en met de wereld. Dus ik denk dat er zeker een paar bij zitten van wie we nog gaan horen.
Ja, dus als jij over, 15 jaar nog steeds de VVD volgt, dan kom je een paar oude bekenden tegen.
Ja, daar schrijf ik een boek over Tom Boer uit Groningen.
Dankjewel, Peter de Koning. En jij ook, dank voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Rijgrok van der Werven, Iris Verhulstonk en Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker en Misha van Waterschoot. En volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.